Hallo, hallo. Nou ja, goed, je weet dat die opkomst laag is. Uiteindelijk doet het iets met politiek draagvlak en ook met de kwaliteit of in ieder geval het draagvlak onder democratie. En dat is natuurlijk maar één ding wat ontzettend gevaarlijk is op het moment dat dat wegvalt. En dan kun je zeggen, ja, is dat nou zo erg? Want de waterschappen die bestaan toch al het langst van alle bestuursorganen in Nederland. En daar is de opkomst, nou ja, daar komen we ruimschoots meer mensen niet dan mensen wel. Maar dat is natuurlijk een functionele democratie die minder in het oog van de belangstelling is, waar ook wat minder gebeurt. Een beetje uitkijken wat ik zeg, anders krijg ik straks allemaal boze waterschapsbestuurders. Maar voor het gemeentebestuur, wat zo midden in de samenleving staat, is het ontzettend belangrijk dat in ieder geval de meeste mensen, mijn overtuiging, gewoon de moeite doen om te komen stemmen. Dus wat wij kunnen doen is, nou, proberen die drempel zo laag mogelijk te maken. En Rob gaat zo wel wat meer vertellen over de ideeën die we hebben, dan gaan we ook samen mee aan de slag. En de andere is natuurlijk om het interessant te maken. Vanzelf wat aardiger van het voorbeeld van deze week. De aanleiding is niet zo mooi. Dat gaat natuurlijk over de toename van het geweld in het centrum, met name onder jongeren. En nou ja, dan zie je, ik zie een aantal van jullie in beweging komen. Ik kom zelf in beweging, maar ik krijg ook vanuit de buitenwereld reacties. En dat is mooi. Het is nogmaals, de aanleiding is niet mooi, maar het feit dat iets kennelijk de samenleving beroert en dat mensen daar iets van vinden en dan kijk naar de lokale politiek van wat gaat hij daarmee doen. Dat maakt wel het verschil. Dus ik denk als je ook thema's bij de kop hebt waarin je mensen duidelijk kunt maken waarom het belangrijk is dat je betrokken bent bij de lokale democratie, helpt dat misschien ook wel. Nou goed, we gaan daarmee aan de slag. Rob heeft dat voorbereid, de presentatie die geeft hem, samen met Maaike vanuit de afdeling communicatie die ook met participatie bezig is. De grens natuurlijk ook aan participatiebeleid. In de begroting die jullie hebben vastgesteld is daar ook iets over opgenomen. Dus nou ja, goed, allerlei dingen grijpen in elkaar. Maar voor nu, wat mij betreft, luisteren we naar Rob. We moeten zelf aan de slag. En dan hebben we tot 8:30. En dan neemt Jeroen de leiding over voor het tweede deel van de informatieve raad. Rob.
Heb jij geluid?
Ik heb geluid, ja. Dankjewel. Ja, wat te doen met de lage verkiezingsopkomst? Ik neem jullie even mee in een soort van analyse van wat is er aan de hand. Wat te doen met de lage verkiezingsopkomst is natuurlijk een wat suggestieve titel. Ten eerste veronderstelt het dat er een lage verkiezingsopkomst is. Nou, ik laat daar zo dadelijk even wat cijfers aan zien. Mark heeft er net ook al wat over verteld, maar dat is inderdaad het geval. Laag. Tegelijkertijd heeft deze titel als suggestie dat we daar dan vervolgens wat mee moeten doen. En mijn idee is in elk geval, en daarom hebben we dit ook georganiseerd, is dat we dat inderdaad moeten doen, omdat op het moment dat nog niet eens de helft van alle kiesgerechtigden komen stemmen, ja, wat is dan de legitimatie van waarom jullie hier zitten, als niet eens de helft van alle inwoners jullie gekozen hebben. Dus die vraag is wel relevant. Dus wat mij betreft, suggestieve titel, ja, maar wel terecht suggestief. En om maar even te beginnen met de opkomstcijfers. Dit zijn de cijfers van de gemeenteraadsverkiezingen in Doetinchem. Vanaf 1970 tot 2022. Nou ja, je ziet natuurlijk een klein beetje op en neer. In het begin 1980 tot 1990 een klein beetje opleving. En daarna is het een behoorlijk dalende tendens met één dieptepunt. Dat is 2004 als ik het goed heb. Dat is na de herindeling. Dat betekent dat er gemeenteraadsverkiezingen waren. Alleen in, ja, niet alleen in Doetinchem, maar niet in heel Nederland. Dus wat minder aandacht daarvoor. Slechts 43% heeft gestemd. Maar ja, je ziet ook de jaren daarna, en wat Mark zei, die had gehoopt 2022 een hoger percentage dan 4 jaar daarvoor. Dat is niet waar, dat is niet gelukt. We hebben een percentage, opkomstpercentage van 48,6%, dus nog niet eens 50%. 4 jaar geleden hadden we net boven de 50%, 50,9%. Nou ja, in 1970 was dat nog 65,2%. En het hoogste, dat zie je, is 1978 geweest, dat was 74,3%. Nou ja, 75% of nog geen 50%, dat maakt natuurlijk wel wat verschil uit. En dat, ik zie jullie ook wel een beetje zo kijken, ja, dat maakt inderdaad wel wat uit. Ook voor waarom jullie hier zitten en hoe je hier kunt zitten. Eventjes om wat kleuring hier aan deze cijfers te geven. Hoe zit het met de gemeenteraad van Doetinchem? In 1970 waren er 23 raadsleden in Doetinchem. Terwijl nu hebben we er 31, dus dat was toch wel behoorlijk wat minder. Dat is langzaam opgelopen, met elke keer 2 erbij. Tot in 2002 waren er 29. 2002, dat is het jaar of zeg maar de verkiezingen voor de gemeentelijke herindeling, dat Wilde bij kwam. Wilde bij betekent natuurlijk weer wat meer inwoners. En dat maakte dat er 31 raadszetels kwamen. Maar nou ja, je ziet hier dus ook hoge opkomst, minder raadsleden. Nou, dat. Tweede, wat ook wel aardig is, ik heb even naar de uitslagen gekeken van al die jaren, niet heel erg intensief, maar jarenlang hebben de twee partijen gedomineerd in de Doetinchemse politiek, CDA en de PvdA, of bij CDA ook de voorlopers van het CDA, met name KVP en ARP. Die hebben echt gedomineerd. In die tijd 23 raadsleden waren er ongeveer 5 partijen, meestal in de gemeenteraad, waarbij CDA en de PvdA van de 23 of van de 25 ongeveer 20 zetels hadden. Dus dat is totaal anders dan nu, hè? Want nu hebben we 11 partijen, waarbij de grootste partij CDA 5 zetels heeft. En dan een paar met 4, een aantal met 3. Dus dat ligt vele malen dichter bij elkaar. Toen waren de verkiezingen elke keer spannend. Want wie werd de grootste? Was het CDA of de PvdA? En dat wisselde ook per verkiezingen. Dat was spannend. Dat is lang achter de rug. PvdA was als eerste minder stemmen. En CDA heeft de laatste verkiezingen natuurlijk ook ten opzichte van de verkiezingen daarvoor ook wel aardig wat minder stemmen gekregen. Maar dat eventjes om wat historie van hoe zat het in de gemeenteraad in Doetinchem en hoe waren de verkiezingen. Maar wat je hierin ziet, heel duidelijk een neerwaartse tendens. En daar gaan we het over hebben. Wil ik jullie meenemen in een soort van analyse op twee niveaus. Ik geef een algemene analyse, dat is een meer filosofische analyse. En een analyse van onderzoek naar lokale verkiezingen. En beide heb ik een titel gegeven, democratische vermoeidheidssyndroom. Daar ga ik zo dadelijk wat over vertellen. En bij de analyse lokale verkiezingen gaat het over afnemen vertrouwen in de politiek. Dan is vervolgens de vraag, zeg het maar. Ja. Kom ik zo dadelijk op terug. Niet dat ik daar heel diep op inga, maar ik zal er iets over zeggen. Ja. Na die twee analyses, wat doen we al? Of wat zijn we van plan te gaan doen? En we is, dat is de Griffie, maar dat is ook vooral jullie en onder aansturing van jullie. En vervolgens de vraag, wat zouden we nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat, nou ja, de volgende gemeenteraadsverkiezingen, nou, zeg maar, dan ben ik voorzichtig, minimaal 50% van de kiesgerechtigden ook daadwerkelijk gaat stemmen. Maar vooraf, Doetinchem is geen eiland. Dat wil zeggen, jullie kunnen je enorm druk maken en van alles nog wat doen. De gemeente kan van alles nog wat doen. Veel verzinnen om te doen en ook enorm veel doen. Wat daadwerkelijk zorgt voor betrokkenheid tussen inwoners en politiek. Nou ja, als je daarin slaagt, zou dat mooi zijn, dan denk ik, dan moet je dat ook terugzien in een verhoogd opkomstpercentage. Maar de invloed van wat jullie doen, van wat wij met z'n allen doen, is denk ik relatief beperkt. Doetinchem is geen eiland, maar dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Ik begin met de algemene analyse. En de algemene analyse, ik laat dit boekje even zien. Dat is het boekje Tegen verkiezingen van David van Rijbroek. David van Rijbroek is een Belg. Interessant boekje. Tegen verkiezingen. Het lijkt alsof hij een antidemocraat is. Dat is hij niet. Dit boekje, kun je ook zien. Er staat VNG. Merkje staat eronder. Ik meen het VNG dagen van 2015. Is David van Rijbroek uitgenodigd en heeft alle deelnemers hebben dit boekje ontvangen. Dus dat wil zeggen dat wat hij geschreven heeft, vond in elk geval het VNG enorm belangrijk om te delen met de gemeenten. Ik moet zeggen dat ik kan me daar wel in vinden, dat interessant is en interessant was. Interessant is het nog steeds. Hij spreekt over een democratisch vermoeidheidssyndroom. Dat is een mooie term, dat is natuurlijk ook, hij is ook een beetje journalistiek. En zo schrijft hij het boek ook. Een democratisch vermoeidheidssyndroom. En hij heeft een aantal dingen, zegt hij, daar kun je dat aan merken. Nou, het zijn twee hoofdonderwerpen. Het draagvlak kalft af van de democratie en de daadkracht van de democratie neemt af. Als het gaat over het draagvlak, zie je dat aan kiezersverzuim, opkomst bij verkiezingen, steeds minder mensen stemmen, kiezersverloop. Kiezers gaan vrij makkelijk van de ene partij naar de andere partij. Dus de partijtrouwheid is beperkt. En de partijen hebben steeds minder leden. Dus de leegloop van de partijen. Dat ziet hij als elementen van dat het draagvlak van de politiek afkalft. En een van de elementen van dat er sprake is van een democratisch vermoeidheidssyndroom. De andere is daadkracht kalft af. En ik heb dit lijstje overgenomen. Het lijstje was nog wat langer van hem. En ik dacht van ja, in hoeverre is dat van toepassing op de lokale politiek of op de gemeenteraad van Doetinchem? In zekere zin wel. Maar ik denk dat als je dit plaatst tegenover wat er in Den Haag gebeurt, dat het veel herkenbaarder is. En dat wat er hier gebeurt, dat nou, wel te herkennen is. Misschien met wat moeite, misschien met wat discussie. Maar toch, nou, volgens mij wel goed om er naar te kijken. Daadkracht neemt af, dat heeft te maken met bestuurlijk onvermogen om goede keuzes te maken. Maar niet alleen goede keuzes, maar ook gewoon keuzes te maken. En beslissingen te nemen om problemen op te lossen. Te maken ook met politieke verlamming. Het kan zijn dat je moet altijd samenwerken. Nou, hoe doe je dat? Tegengestelde belangen in een coalitie of wat dan ook. Dat kan ertoe leiden dat het moeilijk is om met elkaar eruit te komen. Nou, electorale faalangst, bang om te verliezen bij de verkiezingen. Rekruteringsschaarste staat hier. Ja, dat is, het is gewoon lastig om goede mensen te vinden. Om verkiesbaar te stellen. Dan heb je nog compulsieve profileringsdrang. En dat lijstje is groter. Het geldt ook wat hier staat. Geldt zwaarder in elk geval, denk ik, in Den Haag dan hier in Doetinchem. Maar ook hier kun je deze tendensen zien. Beide maken dat hij spreekt van een democratisch vermoeidheidssyndroom. Waar ligt het dan aan, zegt hij. Er zijn drie stromingen, drie antwoorden op. Het is niet dat hij zegt, dit is het. Maar ik heb ze eruit gepakt. Hij zet het in een iets andere context. Maar volgens mij, alle drie de antwoorden zitten een stukje in waar jullie ook wat mee kunnen. De eerste is dat het aan de politici ligt, aan jullie. Jullie zitten er niet meer belangeloos in de politiek. Jullie zitten vooral voor je eigen belangen erin. Baantjesjagers zijn jullie, zakkenvullers, dat soort dingen. Dat is vrij sterk uitgedrukt wat gezegd wordt. Dat is heel sterk, maar als je dat ervan afhaalt, dan is het wel wantrouwen van kiezers tegen de politici. Tegen jullie. En zit je hier wel voor het algemeen belang? Antwoord daarop is, probeer de legitimiteit van de representatie van jullie vertegenwoordiging, probeer die te vergroten. Zorg ervoor dat mensen jullie zien als inderdaad politici namens hun ergens staan en niet algemeen belang, in dit geval van Doetinchem, proberen te behartigen. Tweede diagnose, het ligt niet zozeer aan de politici, als wel aan de democratie op zichzelf. Democratische processen, die zijn natuurlijk gewoon langdradig. En je weet nooit wat eruit komt. En wat eruit komt is altijd een compromis, dus dat is nooit goed. En dat ligt aan het democratische stelsel. Dat is zoals daar naar gekeken wordt. Antwoord daarop is, zorg voor bijvoorbeeld een zakenkabinet. Of zorg ervoor dat je deskundigen naar voren haalt en beïnvloedend laat zijn voor de besluitvorming. Denk aan het OMT bij de coronacrisis. Dat is een voorbeeld daarvan. Haal het weg bij de politiek. Zorg ervoor dat de deskundigen naar kijken. Dan kom je tot betere en snellere besluitvorming. Is de gedachte daarachter. Anders gezegd, verhoog de efficiëntie van de democratie. En de derde is een variant daarop. Het ligt aan de representatieve democratie. Oftewel, in landelijke termen, het heeft te maken met het parlement. Parlementarisme maakt dat en heeft gemaakt, dus misschien in oorsprong niet de bedoeling daarvan, maar heeft wel gemaakt dat er partijen tegenover elkaar zijn komen te staan partijen, dat die deelbelangen behartigen in plaats van het algemeen belang. En dat de discussie in het parlement of in de gemeenteraad niet zozeer gaat om met elkaar te kijken van wat is nou het beste voor het land of voor Doetinchem, maar vooral discussie om te onderhandelen met elkaar, waar kunnen we elkaar vinden, waar kunnen we meerderheid krijgen. En dat hoeft niet per se het algemeen belang te zijn. Dat is wat hier staat. En antwoord daarop is, zorg voor meer vormen van directe of participatieve democratie. En zorg ervoor dat in plaats van het debat, het onderhandelingsdebat, dat er een gesprek komt en een discussie komt over dat je gezamenlijk probeert te komen tot antwoorden op problemen. Dat is de algemene analyse vanuit dit boekje. Dat mag.
Want wat ik mis in dit rijtje is een meer sociologische verklaring. Dat je ook zou kunnen betogen dat, laat ik zeggen, hoe moet ik het voorzichtig uitdrukken, dat mensen ook te veel verwachten van de politiek en te veel, laat ik zeggen, naar hun eigen belangen kijken. En als dat niet wordt teruggevonden in de politieke besluitvorming, dat daarmee ook, nou ja, het vertrouwen ermee op de loop gaat. Dus.
Ja, ik dacht dat je een andere kant op zou gaan. Ik dacht dat je zou zeggen van kijk, het verminderde vertrouwen in politiek heeft ook te maken met dat mensen het gewoon lastiger hebben gekregen, economisch moeilijker hebben gekregen, meer armoede is gekomen en dergelijke. Maar daar ging je niet naartoe. Dat kun je namelijk ook als een verklaring zien. En die verklaringen worden ook wel gegeven bij het achterblijven van stemmen, het aantal kiezers. Dat wat jij nu zegt, zo kun je daar naar kijken. De inwoners zullen heel erg snel reageren, even vanuit deze theorieën geredeneerd, vanuit deze gedachten geredeneerd. Ja, dat is nou typisch politiek. Politiek legt de bal bij ons neer in plaats van dat ze naar zichzelf kijken. En dat moet je niet doen volgens deze gedachte. Je moet vooral kijken van wat kunnen wij doen om te zorgen dat de inwoners weer betrokken raken bij ons.
Ja, maar dat vind ik iets te makkelijk om, laat ik zeggen, als er ook sociologische verklaringen zijn, om ze dan maar weg te halen, om dat verdacht uit de weg te gaan, wat de samenleving dan zou kunnen hebben naar politici. Dus dat ja. Vind ik,
ja.
Laat ik zeggen, ik snap ook wel, en dat blijkt ook uit het rijtje wat je opzomt, dat er is niet één verklaring te geven. Het is altijd een mix van, en jij noemt bijvoorbeeld mensen hebben het moeilijker gekregen. Je zou ook nog kunnen betogen en kunnen onderzoeken dat mensen het juist veel te goed hebben gekregen, waardoor de politiek niet meer zo van belang is voor hun individuele leven. Dat zou ook nog kunnen. Het zou ook een verklaring kunnen zijn, althans voor een aantal.
Ja.
Dus zo heb je een hele scala, zeg maar. En dat miste ik een beetje in dat korte rijtje.
Ja, nou ik denk dat wel een goede toevoeging is in die zin dat, kijk hier staan drie diagnoses. Maar daarmee is nog geen verklaring gegeven van waarom zijn die diagnoses van belang. Want de dingen die jij nu noemt, die kunnen daar gewoon achter zitten. En het is wel goed om daar ben ik het wel met je eens, het is wel goed om daarover na te denken. Zeker. Kom ik even bij de analyse van de lokale verkiezingen. Het kabinet of het ministerie van Binnenlandse Zaken laat steeds onderzoek doen naar alle verkiezingen, naar de opkomst en om te kijken van hoe ontwikkelingen zijn. Specifiek bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft het kabinet dat nogmaals gevraagd aan de Stichting Onderzoek Nederland, Kiezersonderzoek Nederland, de SCON. Speciaal ook omdat het aantal stemmers gewoon laag was en die tendens negatief was, om te kijken van wat is er nou precies aan de hand. En vanuit dat SCON-onderzoek blijken wat dingen. Algemeen, de lage opkomst is structureel. Nou, dat zag je ook wel aan die tabel die ik helemaal in het begin heb laten zien. En heel algemeen geldt dat de kosten in termen van tijd en moeite om te kiezen en te stemmen zijn voor veel mensen te hoog bij lokale verkiezingen. Dus men moet te veel moeite doen om te gaan stemmen. En waar zit hem dat in? onder andere in de mate van politieke interesse, kennis van verkiezingen, belang dat kiezers hechten aan verkiezingen, vertrouwen in politiek en de moeite om te komen tot een keuze tussen partijen. Dit zijn dingen die natuurlijk ook onderling met elkaar samenhangen. Dus het is niet zo dat het of het een of het ander of beide, of, maar die hangen met elkaar samen. Op het moment dat je weinig vertrouwen in de politiek hebt, ja, dan verlies je ook je interesse in die politiek. Heb je ook waarschijnlijk minder kennis van wat er precies gebeurt en van de verkiezingen. De moeite om te komen tot een keuze tussen partijen, die was voor mij, toen ik dit rijtje zag, het meest verrassend. Want ik dacht van, nou, dat is toch vrij makkelijk. Je hebt ook stemwijzer en dergelijke. Maar tegelijkertijd, toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, nee. Mensen proberen echt een partij te kiezen. Stemwijzer helpt daar natuurlijk wel bij. En veel mensen maken ook gebruik van die stemwijzer. Maar nou ja, wij hebben bij ons hebben 11 partijen meegedaan aan de verkiezingen. We hebben ook 11 fracties nu. Probeer daar maar eens de verschillen tussen te vinden. En jullie kunnen denken van die verschillen zijn best groot. Ik heb een keer, niet voor deze gemeente, maar voor een buurgemeente, toen ik daar woonde, verkiezingsprogramma's nagelezen. En ik dacht, die zijn allemaal hetzelfde. Op 5% na. Probeer dan maar eens als kiezer, terwijl ik toch redelijk ingevoerd ben wat er allemaal gebeurt, probeer dan maar als kiezer een keuze te maken. Desondanks dat ik zelf die ervaring had, dacht ik wel de moeite om te komen tot een keuze tussen partijen. Ja, dat kan inderdaad. En zeker als je dan nog niet eens zo geïnteresseerd bent of denkt van, nou laat het allemaal maar. Ik heb er weinig vertrouwen in. Nou, dan kom je niet tot die keuze. En dan zijn de kosten dus veel te hoog om uiteindelijk te kiezen.
Rob?
Ja.
Het woordje kosten triggerde me. Ik weet dat in Rotterdam bijvoorbeeld een aantal miljoen is gestoken in opkomstbevordering en het resultaat was een nog slechtere opkomst. Is er ook landelijk onderzoek gedaan naar of opkomstverhogende maatregelen überhaupt zin hebben? Zijn die onderzoeken er?
Ja, die zijn er. En dan blijkt dat de meeste acties die ondernomen worden, de opkomstbevorderende maatregelen, die zijn bijna altijd direct gerelateerd aan verkiezingen. Dus dat zijn geen opkomstbevorderende maatregelen door de hele 4 jaar heen. Dat zijn dingen die direct rondom verkiezingen georganiseerd worden. Het merendeel van dat soort acties hebben 0,0 resultaat. Er is maar heel beperkt wat resultaat heeft. Een van de dingen die resultaat hebben is zorg dat je voldoende stembureaus hebt. Stemwijzer is een belangrijke, dat helpt ook, maar een paar van dat soort dingen zijn er.
Een beetje leuk, we hebben net achtergesproken.
Ja, daarom zei ik het. Dat onderzoek, wat ik net presenteerde, dat was de resultaten of de algemene resultaten uit het sorry, maar... José? Ja? Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat in een gemeente waar echt wat aan de hand is en dat mensen denken van er is wat te kiezen. Maar de neerwaartse tendens is overal te zien. Dus ook in die gemeente waar net wat is. Dus het zal zeker wel wat helpen. Maar het is geen structureel antwoord op de tendens. En ook bij die gemeente waar wat is kun je zien dat het ook dit jaar weer minder is geworden. Marius. Oh ja. 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 Ja.
Ik stel het wel op als ik mag. Ik heb 2 keer het meegemaakt. Ik ga niet in de waar een referendum te betrokken. Dat is zeer goed dat het gebeurd was. Dat leidde dus wel degelijk tot een hoge opkomst. En dat je ook kunt uitspreken met een direct effect. Van de verwacht van de markt wel weer door.
Ja.
En ja, dat is wel wat. Je weet het van voor.
Goed, maar misschien wel iets om te bedenken, om vlak voor de verkiezingen iets te maken wat lekker controversieel is. even terug naar dat onderzoek. Dat heeft nog een analyse gemaakt, een verdiepend onderzoek gedaan onder niet-stemmers in wijken met een bijzonder lage opkomst. Nou kun je zeggen dat is in Doetinchem niet geweest. Dat klopt, dit is vooral in de grotere steden geweest. Maar ik vind het toch wel interessant om te laten zien. Want wat lieten die niet-stemmers zien? Gebrek aan vertrouwen in overheid en politiek. In overheid en politiek, dus beide. En dat gebrek verscherpt is door hoe mensen geraakt zijn door de huidige en recente crisis. Dus dat gebrek aan vertrouwen, dat was een hele belangrijke factor voor niet-stemmers om niet te gaan stemmen. Dan heb je, en dan kom ik bij de vraag van Helma over leeftijdsopbouw. Nou, er is gekeken naar verschillende groepen mensen, hoe dat zat met de opkomst daar. Dan zijn er bepaalde groepen met beduidend hoger percentage niet-stemmers. Dus met meer niet-stemmers. Dat is onder vrouwen. Overigens is daar het percentage relatief hoog wat niet stemt, omdat ze wel denken het is prima zo. Dus vanuit een soort van vertrouwen. Onder jongeren, onder mensen met een praktische opleiding, Nederlanders met een migratieachtergrond en inwoners van zeer stedelijke gemeenten. Nou, dat zijn wij natuurlijk niet, maar die andere groepen hebben wij. En met name jongeren, mensen met een praktische opleiding, Nederlanders met een migratieachtergrond, daar geldt in sterke mate voor dat het wantrouwen in de politiek groot is. Bij jongeren hebben ze nog even wat dieper gekeken en die in twee groepen opgedeeld. Jongeren met een praktische opleiding, VMBO-opleiding. Of jongeren met een theoretische opleiding. Dus ik wou zeggen een hogere opleiding, maar dat is niet terecht. Maar een andere opleiding dan VMBO. Bij de jongeren met een praktische opleiding heeft kleine 20% gestemd. Slechts 20%. Bij de jongeren met een andersoortige opleiding was het 40%. Dat is nog weinig. Nog minder dan het gemiddelde. Maar dat verschil was wel enorm groot. Dat vonden de onderzoekers in elk geval de moeite waard om daar wat over te melden. Dus de opleiding. Jongeren is een belangrijke factor. Maar de opleiding binnen jongeren is nog eens een versterkende factor om niet te gaan stemmen. Advies van de onderzoekers. Zorg voor een betere relatie tussen kiesgerechtigden en de politiek. Heel makkelijk gezegd, hè. Ik heb dit ervan gemaakt, omdat daar gaat het wel om. Maar ze zijn nog iets dieper gegaan, iets concreter geprobeerd te zijn. Dit kan je natuurlijk ook van alles en nog wat mee doen. Maar in elk geval, wat meer specifieker, hebben zij gezegd, laat als lokale politicus je gezicht vaker zien. En niet alleen je gezicht laten zien en je verhaal vertellen, maar vooral luister echt. En echt staat een streepje op, niet door mij erop gezet, maar door de onderzoekers. Luister echt naar bewoners. Tweede, maak als lokale politicus je beloftes concreet. En kom ze na. Dat laatste is natuurlijk altijd lastig. Hè? Als je in een coalitie zit, kun je niet zomaar je belofte nakomen. Maar toch iets over na te denken. Maar vooral hier is ook, maak je beloftes concreet. Benut de rol van intermediair. Dat zijn lokale omroepen, kranten, sleutelfiguren. Wat daar dan ook onder verstaan moet worden. En investeer in het politieke bewustzijn en vertrouwen van de jeugd. En dat haakt natuurlijk aan bij wat ik net over de jongeren heb gezegd. Dat zijn de meer specifieke adviezen die de onderzoekers gegeven hebben. Dan kom ik van analyse naar actie. Analyse vind ik wel interessant en goed om te weten. Wat moet je daarmee, wat kun je daarmee? Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om en wat doen we ermee? En wij doen natuurlijk al een aantal dingen. Of jullie hebben besluiten genomen op basis waarvan wij, jullie, aan de gang zijn gegaan. Wij zijn bezig, en wij is de Griffie, bezig met het versterken van raadscommunicatie. We hebben een Facebookpagina aangemaakt. Gemeenteraad Doetinchem is in de lucht. En vandaag hebben we er nog even naar gekeken. We hebben al 103 volgers. Daar waren we best verrast over al. Dat is natuurlijk nog helemaal niks, maar toch. En dat waren niet alleen raadsleden, raadsopvolgers, collegeleden of de directe groepen daaromheen. Dat waren een aantal mensen in ieder geval bij waarvan wij dachten, oh, die kennen we niet eens. Dus daar waren we blij mee, maar we hoopten wel, we hebben het er even over gehad, wanneer zijn we tevreden? Daar kwamen we niet helemaal uit. Maar de Facebookpagina van de gemeente, die had 6.500 volgers. En toen dachten wij, nou moeten we toch minimaal 1.000 volgers ook halen. Alleen dat is niet volgende week of over een maand. Daar moet tijd moet er overheen gaan. Dus wij hopen over een jaartje of iets dergelijks zo richting die 1.000 in elk geval te gaan. Het BIS, kennen we allemaal, is vooral gericht op onszelf. Maar we hebben het inwonerportaal daarbij aangeschaft en zijn bezig om het wat publieksvriendelijker te maken. En de eerste versie heb ik net gezien en ik vond die best leuk eruit zien. Dus in januari hopen we dat daar wat aandacht aan te besteden, dat die er is en dat iedereen daar naar kan gaan kijken. Volgende week starten we daarmee met de reportage Raad in Actie. We hebben het presidium daar al over geïnformeerd. En ik weet niet of dat helemaal doorgecijpeld is bij alle raadsleden. Maar Raad in Actie wat we doen is filmpjes maken en plaatsen. Daar gebruiken we natuurlijk onze Facebookpagina voor, onze inwonerportaal ook. Van jullie in actie. En dat kan zijn de gemeenteraadsvergadering, dat kan een informatieve raad zijn, dat kan een beeldvormende raad zijn, dat kan andere dingen die jullie doen zijn. Volgende week starten we daar mee. En volgende week tijdens de raadsvergadering zal Matthijs Lansing rondlopen om filmpjes te maken van de gemeenteraad in actie. Om later te kunnen gebruiken bij een soort van promofilmpje voor Raad in Actie. En verder te kunnen gebruiken op het moment dat andere items aan de orde komen. Hij zal ook nog een aantal personen, een aantal raadsleden, een aantal van jullie dus, even een microfoon onder de neus duwen. Om te vragen vooral iets dergelijks als van, goh, wat doen jullie eigenlijk hier? Daar komen we nog wel op terug. En daar zullen we jullie, degene die hij zal benaderen, zullen we jullie nog informeren dat dat gebeurt. Dus je hoeft niet zenuwachtig te worden van, oh jee, straks krijg ik ineens een ding onder mijn neus en moet ik iets zeggen. Daar ben je dan op voorbereid. Maar daar starten we mee en dat hopen we het komend jaar regelmatig wat te publiceren over onderwerpen die ertoe doen en die interessant zijn voor de samenleving. 7 februari hebben we masterclass burgerparticipatie. Bijna alle raadsleden, raadsopvolgers doen daaraan mee, hebben zich daarvoor opgegeven. Daar ben ik heel blij mee. En ik ga ervan uit, Patrick zit er ook bij, samen met Patrick organiseren we dit. Is 9 februari? Oh, dan is het 9 februari, excuses. En ik ga ervan uit dat die masterclass, dat gevolgd wordt door om te kijken hoe kunnen we met elkaar burgerparticipatie verder en beter vormgeven. Volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering ligt het raadsvoorstel meer dynamiek in de beeldvorming voor. En dat is iets wat we dan op 1 april gaan starten, als jullie akkoord zijn daarmee natuurlijk. Meer dynamiek in de beeldvorming is er vooral op gericht dat wat er gebeurt in zowel de beeldvormende vergadering als in de raadsvergadering veel duidelijker en helderder is voor inwoners om hen wat geïnteresseerder te laten zijn in wat er wat jullie doen en wat de politiek in Doetinchem doet. Nou, tenslotte heb ik opgeschreven, 1 juni organiseren wij weer een ideeënmarkt, waarin inwoners of groepen inwoners ideeën naar voren kunnen brengen en zo direct bij de raad kunnen brengen en eventueel ook direct leidt tot, of niet op 1 juni, maar daarna leidt tot besluitvorming in de raad. Dat zijn de dingen die wij al oppakken. En mijn vraag aan jullie is, en daar hebben we nog een klein kwartiertje voor. Ga in groepjes van ongeveer 3, je zit al bij elkaar, 3-4 mensen bij elkaar zitten. En stel de vraag, bespreek met elkaar de vraag, wat pakken jullie al op? En jullie is zowel jullie als fractie politieke partij. En jullie als gemeenteraad, wat pakken jullie al op en wat zou je nog meer kunnen doen? Ik zou zeggen, het is bijna kwart over. Ongeveer 7:30, dan neem ik het woord weer. En dan maken we even een rondje wat iedereen gezegd heeft. Dat is dan de inventarisatie en dan kan daarna Mark het afsluiten en dan zijn we om 8:30 klaar. Dus maak eventjes 3-4 tallen, bespreek deze vragen. Kijk naar wat je als politieke partij doet. Kijk wat de gemeenteraad doet en wat je zou kunnen doen. En hier heb ik de analyses van de onderzoekers nog. Succes. Gezien de tijd ga ik me even mengen in alle goede gesprekken. Want ik zie dat jullie allemaal druk bezig zijn. Heel goed. We hebben nog meer te doen vanavond, dus ik probeer om 8:30 helemaal klaar te zijn. Dat Mark ook nog wat heeft kunnen zeggen. Ik loop even de groepjes langs. En ik vraag een van degenen van de groepjes om kort en krachtig even aan te geven wat het groepje gezegd heeft. We hebben niet de tijd om daar inhoudelijk op door te gaan, maar misschien dat we in de concluderende zin, dat laat ik dan aan Mark over om de goede conclusies te trekken, of we misschien nog wat meer moeten gaan doen in het vervolg. Ik begin bij jullie. Eddie. Nee, dat is goed. Prima. Ja. Oké, dankjewel. Ik ga naar de volgende groep. Wie is de volgende groep? Of wie spreekt namens de volgende groep? Jasper, zie ik ademen. Oké, dankjewel. De volgende groep. Maarten?
Aan mij de eer, dankjewel. Hij doet het. Ja, precies. Ja, dat heb ik zo laten regelen. Het eerste wat bij ons opkwam, we moeten ons meer laten zien. En het idee van ga eens langs bij buurtverenigingen als de bewoners daar bijeenkomen en leg je oor te luisteren wat er allemaal speelt. De linkerzijde van mij werd gezegd, nou, wij gaan morgen bijvoorbeeld naar het Graafschapcollege als SP om contact te leggen met jongeren. Want dat is inderdaad wel echt, dat hebben we ook wel gezien, een probleem, hè, die 20%. Aan de andere kant ook mensen heel goed duidelijk maken waar de gemeentepolitiek nu voor staat. Dat wij als raad een stad besturen in al zijn facetten. Hè, aan de zachte kant, het sociaal domein, maar ook aan de harde kant, het fysieke domein. Om dat ook heel goed duidelijk te maken naar de mensen, dat ze ook weten waar het over gaat. En, last but not least, hebben we ook wel geconstateerd dat je kunt het vertrouwen wel verliezen in de politiek, maar je moet er wel wat ook voor doen zelf als inwoner. Dat was kort en goed ons verslag.
Oké, dankjewel. Ik zie dat ik wou de buitenring pakken, maar Stan die steekt zijn handpel op. Dus Stan, ga je gang.
Dat zijn de van, ja, wat is dat toch allemaal? Wat moeten we daar? Het is veel aan. Dus er is ook een verschil tussen een ja, lokale partij en een grote partij. Ja, de PvdA, en dan heeft die blokken weer voor de verkiezingen. Dan weet je dat je het weer van de omlaag gaat afbrengen. En de mensen van de jaren 70, dat is eigenlijk heel veel. Dat zijn traditionele stemmers die naar de oorlog altijd gestemd hebben. En voor de ene, je moet kijken naar de luxe standaard die ze hadden in 1970. En hoe ver dat wij nu uit zijn in 2020. Want de mensen die we nog wel van de stemmen hebben. In de jaren 70 en 1990. En wat je nou ook hebt, door de participatie. Dat is al een heel leuk woord. Iedereen mag mee praten op een voorstel. Maar als je al ideeën niet meegenomen worden in het voorstel, dan zeg ik ja, dat heb ik niet meer. Op een gegeven moment, wij worden gekozen door een aantal mensen, door de maatschappij. Want dan moet je ook de keuze aan de raadsleden overladen. Want ze hebben jou gekozen en jij gemaakt voor die mensen de keuze van ja of nee. Dat is wat wij willen.
Oké, prima. Ik kijk verder. Daar zit een wat verbrokkeld groepje, denk ik. Jessie.
Ja, die van mij doet het gelukkig ook. Waar wij het ook een beetje over hadden, sluit ook wel enigszins een beetje aan wat al eerder is genoemd. Onder andere de rol die we hebben als politiek vertegenwoordigers. We vinden het heel erg belangrijk om er toch wel als er iets is, we krijgen natuurlijk regelmatig uitnodigingen vanuit Griffie doorgestuurd, dat het dan wel belangrijk is om er te zijn en ook mensen aan te horen. Maar we vinden dan ook wel, kijken dan ook wel aan onze rol en zien dan toch ook wel in dat er inderdaad ook wel vertegenwoordigers zijn. Dus dat daarin ook wel een goede balans moet zijn tussen zichtbaar zijn, maar ook toch wel hopelijk het vertrouwen krijgen van de inwoners om ook hun werkelijk te vertegenwoordigen. En ja, dat hopen we dan inderdaad ook wel door dingen te bereiken die al eerder zijn genoemd, maar ook wel voldoende contact te houden als er bepaalde issues zijn. Wat betreft jongeren, daar hebben we het nog vooral ook over gehad. Denken we ook wel dat het goed zou zijn om wat meer contact te zoeken, wellicht met scholen. Of nou klassen hier langskomen of wij daar. Of dat we misschien kijken naar bepaalde afgevaardigden van scholen als er iets speelt wat voor jongeren interessant is. Dat we daar meningen kunnen peilen of van afgevaardigden dus even daarmee kunnen brainstormen. Of iets dergelijks dat hebben we ook genoemd. Dat dat ongeveer was.
Oké. Okay. Dan ga ik denk naar de laatste groep of niet?
Ja.
Robert.
Hallo.
Hoi.
Ja, wij hebben ook vooral geconcentreerd op lokaal invloed hebben. Want wij zijn ook van mening, wat Stan ook zei, dat het grootste gedeelte waar we eigenlijk geen invloed op hebben, is dat eigenlijk de maatschappij te verwend is geworden, lijkt het wel op. Maar lokaal, wat kunnen we lokaal doen? Dan moeten we eigenlijk niet rond de verkiezingen zitten, maar juist die 4 jaar door. Wat Jasper aangaf, dat zeiden wij ook. We moeten zien dat we op de een of andere manier bij scholen aansluiten. Bij maatschappij leren, dat er dan een afvaring van de gemeenteraad daar dan ook een keer komt. En dan in gesprek gaat met die leerlingen. Een ander is waar we invloed op hebben, is het aantal stemhokjes. Daar mogen we eens naar kijken waarom we dat dan gereduceerd hebben. En wat denk ik ook wel is voor corona wilden we als raad ook steeds meer naar buiten. Want we doen heel veel hier qua informatieve avonden. En door corona is dat een beetje in het water gevallen. En eigenlijk na corona zitten we eigenlijk nog steeds veel binnen. En daar zouden we denk ik ook weer in moeten investeren. Eruit de buurt in en dan niet afzonderlijk als partijen, maar gewoon als raad.
Oké, prima. Dank jullie wel. Ik bak er nog geen chocola van. Althans, ik kan er niet zomaar een rode draad uithalen. Dat is ook te snel. Maar misschien dat Mark wel als afsluiting nog wat kan zeggen.
En wij vervolgen de informatieve raadsbijeenkomst met het tweede onderwerp, themasessie informatieveiligheid, portefeuillehouder, wethouder Moors. Informatiebeveiliging kent drie hoofdaandachtspunten, de gebruiker, de organisatie en de techniek. Om 9:30 vanavond staan in het besloten deel van deze informatieve raad het onderzoek van de Rekenkamer en de organisatie en de techniek centraal. En nu eerst gaan wij kijken naar de gebruiker en in beperkte mate ook nog naar de organisatie. En wethouder Moors gaat een korte inleiding verzorgen en volgens mij moeten we daarna zelf aan de slag.
Dankjewel. Vooral zelf aan de slag. Informatieveiligheid bestaat eigenlijk grotendeels aan de bescherming van de informatie, beveiliging van de informatie en bescherming van persoonsgegevens. Iets wat natuurlijk vrij belangrijk is in een organisatie als de gemeente. Iedereen snapt wel hoeveel persoonsgegevens wij hier hebben en ja, dat je daar zuinig en goed mee omgaat is van essentieel belang. Daarom hebben we ook een informatiebeveiligingsbeleid. Die zitten ook die drie belangrijke categorieën in. Techniek, dan moet je natuurlijk denken hoe beveiligen we de informatie in huis, maar ook met het BIS. Hoe heb je zo'n tweetraps verificatie om in de software te komen? Hebben we het over de organisatie, dan heb je meer over protocollen, wie is waarvoor verantwoordelijk, dat soort dingen. Maar ja, de laatste, de mens, dat is natuurlijk de gebruiker, dat is natuurlijk de meest fragiele. Wij willen natuurlijk zo goed mogelijk dat iedereen bewust is van wat houdt informatieveiligheid in. En ik wil niet te veel theorie hier vanavond laten vertellen. Ik wil juist dat jullie met themakaarten dadelijk aan de gang gaan. Dan ga je een stelling krijgen en op die stelling moet je zeggen of je voor of tegen bent. En daarna ga je met elkaar in gesprek. Zo kun je wat meer feeling krijgen van wat behelst informatieveiligheid en wat is mijn rol. En als raadslid zijn er ook wat meer gespecificeerde vragen. We hebben algemene vragen, stellingen, maar ook wat meer gespecificeerd op jullie als raadslid, dat jullie ook jullie eigen bewustwording daar even kunnen verbeteren. Ik hoop dat jullie vooral ook veel leren van deze sessie en ook wat bewuster worden. We gaan dadelijk uiteen in twee groepen, één in zaal Gaanderen en één in het werkcafé. We hebben een viertal mensen voor jullie die jullie gaan begeleiden. En ik hoop dat jullie het ontzettend leuk vinden ook om even interactief met elkaar bezig te zijn. En het is heel belangrijk, want als je de risico's gaat bekijken, een risico op een brand zit je 1 op 8000 voor een bedrijf. Een risico op een inbraak is 1 op 250, maar een risico voor een cyberaanval, dat soort dingen, is 1 op 5 voor een bedrijf. Laat staan een overheid, want overheid heeft natuurlijk heel veel informatie. Dus het is van ontzettend groot belang dat we hier heel veel aandacht aan besteden. Ik zit even te denken, met bril, zonder bril. Zitten we dan op de helft? Doen we. Dat heb ik ze even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Nee, zitten we denk ik zo'n beetje op tel.
Doen we lenzen erbij.
Weet je, ik ga gewoon 1, 2 doen. En dan groep 1 gaat dadelijk naar Gaanderen. En groep 2 gaat naar het werkcafé. En dan hebben we het mooi verdeeld.
Dat is mooi.